We hebben een vrijdagavond stilgestaan bij de dood van Jezus. Kun je niet 1 uur met me waken, stond er in de Bijbel. En Rijer zegt van, zullen we 1 uur met hem staan? En dat was goed, om 1 uur te staan. Voor hem. En gewoon uit een, ja waarom? Kun je niet 1 uur even je gedachten focussen, richten op hem. We hebben het gedaan. En vanmorgen gaan we het derde deel van het verhaal doen. En het verhaal gaat namelijk door. Want het laatste plaatje, dat was het plaatje van de steen. Kijk nog, vrijdagavond, de steen die voor het graf lag. Markus 15 vers 46 geloof ik. Ja, hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En daar gaan we vanmorgen verder. En ik ga zo meteen Markus 16 met jullie lezen. Moest wel denken van ja, ik ga dat weer voorlezen. En ja, ik sta hier. 19 maanden nadat ik voor de laatste keer hier gestaan heb. En ik kan je vertellen, ik weet niet of ik hier had willen staan. En ik weet ook niet of ik, ik heb ja gezegd in een onbewaakt ogenblik tegen Mark. En ik dacht later van, waarom heb ik ja gezegd? Heb uitgerekend met Pasen, ook nog. Dan moet je nog een blije boodschap vertellen ook. En ik vond het warempel niet makkelijk. Maar het is niet anders. In september 2012, dat was dus de laatste keer dat ik hier stond, heb ik gesproken uit Markus 16. Voor degenen die dat nog herinneren, vast niet, misschien wel, ik weet het niet. Het was een doopdienst. En we hebben gesproken uit Naaman en een stuk gelezen uit Markus 16, wat gaat, waar ook over de doop gesproken wordt. Hij komt zometeen nog een keer langs. En laten we lezen. Markus 16. Ik lees gewoon het verhaal. En ik denk er zit zoveel kracht in het verhaal zelf. Het is zo sterk. Ik zou bijna zeggen, het is net als met het liedje van Ellie en Rickert. Je hoeft het bijna niet uit te leggen. Je snapt het als je het hoort. Je begrijpt het als het je voorgelezen wordt. En het is de bedoeling dat we het niet alleen horen, maar dat de boodschap gewoon daalt. Dat die in ons hart gekomen. En laat dat ook maar gebeuren vanmorgen. We hebben net gebeden boven van, laat de Heilige Geest iets doen. Nou, ik denk, ik vertel wat. En de Heilige Geest die doet wat. Laat de Heilige Geest het verhaal maar in ons hart schrijven. Markus 16 zegt, en toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Wie zal de steen wegrollen voor het graf vandaan? Dat is misschien wel voor mij was dat een van de vragen van vanmorgen. Voor vanmorgen. Wie gaat de steen wegrollen? Die vrouwen, die gingen op weg. Die vrouwen zochten iets, hadden wat verloren, waren op zoek, maar er lag een steen. En ze wisten dat die steen er lag, want ze waren erbij toen de steen ervoor gerold werd. Ze hebben het gezien. En ze zijn in een soort van verblinding op weg gegaan 's morgens al heel vroeg. En hebben zich ergens halverwege of tijdens die wandeling afgevraagd. Wie gaat de steen weghalen? Wie haalt de steen weg? En toen ze opkeken zagen ze dat de steen weggerold was. Want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren zagen ze aan de rechterzijde een jonge man zitten. Gekleed in een wit lang gewaad en ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Deze eerst eerste acht versen, die zien we eigenlijk vanuit het perspectief van de vrouwen. Straks komt er een ander stukje van het laatste deel van de drieluik. Dan kijken we weer door de ogen van Jezus. Nu kijken we door de ogen van drie vrouwen die het graf aan het bezoeken zijn. En er lag een steen voor. Je weet nog wel, hè? Die steen die was er voorgelegd. En dat was blijkbaar nog niet eens voldoende. Want in een ander evangelie, dat van Matthäus, lezen we dat er nog godsdienstige mannen nota bene waren. Die wel gehoord hadden van, hij heeft gezegd dat hij op zal staan. Zullen we er een clubje soldaten voor zetten? En dat graf, dat werd nog verzegeld ook. Oftewel, er werd een draad overheen gespannen. Er werd het zegel opgeslagen. Hij kon er niet uit. Al lachertje, zeggen we nu. Hij kon er niet uit. Wij weten het. Zij waren bang. Waarvoor? Bang. Maar ze waren echt bang. En daar gingen die vrouwen. En die liepen op weg naar dat graf. Als je dat zo op je in laat werken, dan denk ik wel eens, waar hebben die vrouwen het over gehad? Zouden ze überhaupt gesproken hebben? Hebben ze met hun gedachten gelopen? Ze hadden wel een geliefde verloren. Hun geliefde verloren. Als je een geliefde verloren bent, dan kun je je daar wat bij voorstellen. Wat er in je omgaat. Dan kun je begrijpen van wat je dan voelt. Wat zouden zij gevoeld hebben? En ik denk, zij hebben in hun gedachten achterom gekeken. Naar die Jezus waar ze van hielden, maar hij was er niet meer. Hij was weg. En toch, ook al was hij weg, gingen ze er naartoe. Zij wilden per se naar dat graf. Ze hebben gehuild, stel ik me zo voor. Ze hebben verdriet gehad, stel ik me zo voor. Hij was dood. Nog maar een paar dagen geleden had hij gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat was aan dat Pesachmaal. Hij heeft daar heel veel verteld aan dat Pesachmaal. Heel erg veel. En ook dat, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En nu was dat leven er niet meer. Hij was dood. Voor degene onder ons die graag lezen en de Anno Domini kronieken van Boditeune hebben gelezen, die komen dan, of die kunnen in die belevingswereld komen van de mensen van die tijd. Die uitzagen naar een redder. Die uitzagen naar een verlosser. En die in contact zijn gekomen met Jezus, of van wie hij misschien zelfs familie was. En die met Jezus hebben geleefd en gewandeld. En Jezus die voor hen, denk ik, een verwarrend was, maar ook hoopgevend. Die vol liefde was en die tegelijkertijd ook, zeg maar, het bestaande leiderschap weerstond. Die hun held was en tegelijkertijd ook wilde dienen. Het was allemaal zo complex. En ergens geloofden de mensen dat hij hen zou gaan redden. En zij beschrijven dat is op zo'n, ja, vind ik, heel erg mooie manier in die boeken. Van hoe dat allemaal gegaan moet zijn. Het was een barre tijd. Ze waren onderdrukt als volk en Jezus was daar. Hun redder. En nu was die redder dood. Ze hadden specerijen gekocht voor hem. Om geur te geven aan de olie en de mirre en de aloë waarmee die al ingewikkeld was toen die in het graf is gelegd. Vond ik eigenlijk al wel heel erg mooi. Nicodemus had dat gedaan. Lees we in een andere evangelie. Die had al meer of wel 100 pond. Ik denk die heeft een kist vol. 100 pond mirre en aloë bij zich gehad. Om hem hem ingewikkeld daarmee. In de doeken waarmee die begraven was. Wat zou er in die vrouwen omgegaan zijn? We gaan hem een lekker geurtje brengen. Ze wilden tenslotte wel iets doen. Ook al had een ander iets gedaan, zij wilden ook wat doen. Vind ik dan wel weer een mooie les, weet je wel. Ook al doet een ander iets aan Jezus, jij mag het ook doen. Gewoon persoonlijk. En ze denken helemaal niet na over die grote steen voor dat graf. Ze gaan er gewoon naartoe. Wie zal toch die steen in vredesnaam weghalen? En Voor mij was de grote vraag, wat zoek je achter die steen? Waarom wil je naar die Jezus toe? Wat ligt er nou achter die steen? Een dode Jezus. Wat heb je aan een dode Jezus? En toch, die steen moest weg. Dan komen ze daar en we hebben het net gelezen, dan is die steen is weg. Is dat niet bizar? Die steen, nou ja, hij was er natuurlijk ook door mannen voorgerold, maar hij was weg. Helemaal verdwenen. En ze lopen in een soort van verdoving dat graf binnen en dan zit die jonge man. En uit alles blijkt dat is een engel. En die zit daar. En die zit denk ik gewoon op hen te wachten. En ze schrikken zich een hoedje. Er staat, ze zijn ontdaan. Nou, verdoofd van schrik betekent dat zo ongeveer. Help! Steen weg, graf open. En een hele andere setting dan ze zich ooit hadden voorgesteld. En die engel die zit daar. Nou, die uitleg van die engel die hebben ze heel hard nodig gehad om te begrijpen wat er gebeurd was. Ook al, en wij weten het, we lezen het in onze Bijbel, het was ze van tevoren al verteld, meerdere keren. En toch, ze hadden die uitleg nodig. En die engel die vertelt, weet je, hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zijn lichaam is hier niet. Hij is niet alleen geestelijk opgestaan. Hij is lichamelijk opgestaan. En hij is ergens anders. Niet hier. Was het nou nodig dat die steen weggerold was? Want we lezen een stukje verder of in een andere stuk van de Bijbel. Hij kwam door de muur naar binnen. Hij had een verheerlijk lichaam. We lezen meerdere keren. Ineens was Jezus daar. Ze waren aan het vissen bij het meer. Ineens was Jezus daar. Zomaar. Uit het niets. Hij reist als het ware door de tijd en door de plaats heen. Op een nieuwe, verheerlijkte manier. Ik denk hij was zo door die rotsblokken naar buiten gelopen. Zegel of niet? Alsof de rots er niet geweest was. Hij had het gewoon kunnen doen. De steen was weggerold om de mensen ervan te overtuigen dat hij er echt niet meer was. Het is als het ware een bewijs, het is bijna humor. Het is bijna humor. Een soort van bewijs van dat hij er niet meer is. En dat is ook wat die engel vertelt. En die engel die heeft een boodschap. Hij zat aan de rechterkant, lezen we hier in de Bijbel. En als engelen aan de rechterkant zitten of iets met rechterkant is altijd goed. Zou je bijna zeggen. God de Zoon, hij zit aan de rechterhand van de Vader. En zo zijn er nog een heleboel dingen. Waarschijnlijk zou het een goede boodschap worden. Nou, het was een beste boodschap, kan ik je melden. Ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Weet je wat me eigenlijk elke keer opvalt? En we gaan het straks in het tweede stukje ook zien. Het feestje van de opstanding wordt niet zo uitbundig gevierd. Er wordt niet zo lang bij stilgestaan. Er is een simpele, korte uitleg van een engel die zegt van, joh, hij is er niet meer. En ik heb wat te vertellen aan je. Je moet naar Galilea. Want daar zul je hem ontmoeten. En dat heeft hij, by the way, al een keer gezegd. Dus doe het nou maar. Er staat nog iets anders bij. Er staat bij, maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus. Waarom nou Petrus? Waarom wordt nou Petrus, is Petrus belangrijker dan de rest? Denk het niet, hè. Petrus, er is niemand belangrijker in de ogen van Jezus dan wie dan ook. Maar dus, dat zal ook voor Petrus gelden. Ik vind het zo liefdevol van de Heer dat hij eigenlijk hier alweer begint met Petrus. Weet u dat tijdens dat Pesachmaal hij tegen zegt, Petrus, Petrus, de Heer... De Satan heeft jullie, en dan heeft hij het ineens tegen iedereen, gezift als de tarwe. Maar hij spreekt iedereen aan, Petrus, Petrus, jullie. Petrus, Petrus, jullie. En ik denk eigenlijk dat hij wist hoe Petrus was. Ik denk dat hij wist waar zijn, hij kende hem van zijn bravoer. Hij kende hem ook in zijn zwakheid. Hij kende zijn enthousiasme om God te dienen. Maar hij kende ook zijn falen, zijn mislukkingen, dat het toch maar weer mislukt. Hij wist dat hij hem zou gaan verraden. Hij wist het. En hier pikt hij het als het ware weer op. Ben je niet vergeten, jongen? Ben je niet vergeten? Sterker nog, ik heb een plan. En hier voel ik het plan al komen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Er moest een kerk komen. Er moest een gemeente komen. Petrus, Petrus, Petrus. Ik heb je nog nodig, man. Ik heb je nodig. Ik kan eigenlijk zeggen, voel ik het bijna alsof hij zegt van, ik kan het niet zonder jou. Weet, ik kom eraan. Zeg tegen Petrus en de anderen. Zeg tegen Petrus en de anderen. Ik vind het zo mooi dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien. Waarom naar Galilea? Waarom naar Galilea? In Galilea was de bediening van Jezus begonnen. Marcus 4. Hij is begonnen te spreken in Galilea. Daar is zijn bediening toen begonnen. Weet u wat Galilea betekent? Dat heeft iets met heidenenland te maken. In Jesaja 8 lezen we over het Galil Hagoyim. Het land van de heidenen, het land van de vreemdelingen. Daar staat voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen. En ik voelt al bijna alsof die engel hier zegt, je moet naar Galilea, want daar is de Heer en die gaat jullie een boodschap vertellen, nog een keer, die gaat over de toekomst, je moet naar die heidenen toe. Dat zijn wij. Bekeerd misschien, maar het was voor ons. Het was voor jou en mij. En God denk ik dan weer, nog een keer, ik heb me zo over verbaasd van, je zou zeggen, hij heeft zo geleden, hij is in de hel geweest. Hij heeft daar in dat graf gelegen. Hij is opgestaan, zou je zeggen, hij wil daar wel eens even een feestje over vieren of even van uitrusten. En ik lees het niet. Ik lees eigenlijk dat zijn bediening doorgaat. En dat hij wil dat onze bediening doorgaat. Dat hij wil dat ons werk doorgaat. Hij is altijd uit op herstel. Altijd uit op vernieuwing. Altijd uit op doorgaan. En dat is wat hij wil. Dat wij doorgaan. Dat is ook de boodschap die hij geeft. Je moet naar Galilea, mensen. Er zitten heidenen op je te wachten. De vrouwen zijn zich een rotje geschrokken. Dus die vluchten bijna bij het graf vandaan. Ondaan. In de war. En ook best bevreesd. En ik denk, wat zou er toen in hun hoofden zijn omgegaan? Er staat dat ze met niemand spraken. Ze konden het niet. Met stomheid geslagen. En, maar ja, laten we nou ook heel eerlijk zijn, lieve mensen. Het was toch ook wel buitengewoon wat ze hadden meegemaakt. Niet dan. Het waren buitengewone dingen. Dan gaat het gordijn dicht. En dan gaan we even koffie drinken. En als we weer terugkomen gaat het gordijn weer open. En dan komt het volgende deel van het laatste hoofdstuk van Marcus. En dan kijken we vanuit het gezichtspunt van Jezus. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, toen verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, aan wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden het ook niet. Of nee, zij geloofden ook hen niet. Dezelfde mensen die voor de 2e keer de boodschap niet geloofden. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen, zie je, Jezus is opgestaan en hij ontmoet Maria van Magdalena. Maria Magdalena. Nou, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Nog voor hij Petrus ontmoette hij deze vrouw. Nou ja, die stond wel even op de neus te kijken dus. Toen ze ook echt in de smiezen had van, hey, dit is mijn Heer, hij leeft. Die heeft, denk ik maar zo, even een paar keer met de ogen geknipperd. Ze had alles meegemaakt. Zijn lijden, zijn sterven, zijn hangen aan het kruis, zijn begraven. Ze heeft er gestaan op afstand. We hebben het gehoord, hè, in de afgelopen donderdag en vrijdag. De mensen die hem lief hadden, maar er ook niks aan hebben gedaan. Zij was er daar één van. Wat moet dat ongelooflijk dubbel zijn geweest? Ook voor Maria. Maar ze had hem wel lief. Ja, dat snap je. Als er 7 demonen bij je uitgedreven zijn, dan knap je wel van op. Dan ga je wel van iemand houden. Natuurlijk hield ze van Jezus. En dan zegt hij ergens in een ander hoofdstuk van, oh, dat moet ik even lezen. Want ze dacht eerst nog dat hij de tuinman was, weet je nog? Dan zegt ze, joh, ik stel me zo bijna zo'n conversatie voor. Ik denk, dat is de tuinman. En dan gaat hij zeggen wie, en dan zegt hij wat. En dan Rabuni, en dan zegt ze, mijn Heer, weet je wel. Och, wauw, mijn Heer, hij is het echt. Als Jezus gaat spreken, dan houdt het op. Dan weet je het meteen. Het is haar Heer. En dan denk ik dat ze hem vastgegrepen heeft. Bij de voeten of bij de handen, dat weet ik niet. En dan zegt hij van, je mag me niet langer vasthouden. Ik ga eerst naar de hemel. En daar, ik moet eerst nog naar de hemel gaan. Ik moet eerst nog opvaren. Dat heb ik nooit begrepen. Ik dacht, mag je dan die opgestane Heer niet vastpakken? Wat meer, het is in alle eenvoud misschien. Maar voor mij was het, dat heb ik nou weer geleerd. Afgelopen week. Dat ik denk van, ja, je mag best je Heer vastpakken. Maar wat hij eigenlijk zegt, is heel simpel van, hou mij niet hier. Hou mij niet hier vast. Ik moet eerst nog opvaren naar de hemel. Er moet nog een Heilige Geest komen. Als de Heilige Geest is gekomen, dan moeten jullie nog wat doen. Dan gaat hij weer. Galilea, heidenvolken, vertellen, praten, dingen doen. En daarna kom ik terug en dan pas zullen we echt verenigd worden. Dan pas. Paul zei het zo mooi van, ik weet niet of het nou tijdens de maaltijd of daarna was, van misschien duurt het wel niet zo lang meer. Misschien gaan we het wel, nee, het was tijdens de maaltijd. Misschien gaan we het wel meemaken. En dat dacht van ja, misschien gaan we het wel meemaken. Maar er gaat een moment komen, dan gaan we wel verenigd worden. Dan gaan we echt voor altijd en voor eeuwig en altijd echt met hem verenigd worden. Halleluja. Dat gaat gewoon gebeuren. Voor die tijd moeten we wel de juiste dingen doen, de juiste keuzes maken. En dat zijn misschien keuzes Oekraïne. Dat zijn misschien, dat heeft meestal wel te maken met bidden en met voorbeden en met uitstappen en met, noem maar op, we gaan het zo nog even lezen. Over de Oekraïne, nog eventjes, het volgende. Oekraïne heeft ook zelf nog wat te doen. Dat is misschien een land in vervolging. En dat is ook zo. En die staan onder grote druk. Maar het is ook een land wat vanuit het verleden heel veel vervolgd heeft. Met name naar de Joden. Heel veel. En zij staan ook als land en als kerken op dit moment op een punt om daar ook verzoening voor te doen. Om vergeving te vragen. En daar gaat iets heel groots gebeuren, heb ik begrepen, in de Joodse gemeente in Kiev, die tevens de grootste messiasbeleidende gemeente ter wereld is. Wie is daar ooit eens een keer geweest? Ik ben er ooit eens. Een aantal zijn daar ook geweest. Hè. Dat is pas echt feestvieren als je daar bent. Dat was echt geweldig. Maar we moeten misschien nog zoveel dingen doen. Oekraïners moeten nog wat doen. Wij moeten nog wat doen. Ja. Ze geloofden het niet. toen die twee mannen het kwamen vertellen. En ze geloofden het niet toen de Maria's het kwamen vertellen. En ze geloofden het niet toen iemand kwam zeggen, ik heb hem echt gezien. Dus die discipelen, en die hadden het al van hem notabene zelf gehoord. Hè? Want hij had al meerdere keren gezegd, hij zou gewoon opstaan, opgewekt worden. En ze geloofden het niet. Nou ja, stel maar voor, toen is hij zelf maar er naartoe gegaan. En toen die elf daar waren, toen is hij maar gewoon naar binnen gestapt. Deur dicht, hij naar binnen. En daar stond hij dan. En ja, dat is ook eigenlijk, denk ik, van... in eerste instantie, dat was helemaal geen halleluja-feest. Verdraait nog en toe. Weer niet, weet je wel. Het is wel feest, he is risen. Maar het was voor die discipelen geen halleluja-feest. Want hier, wat staat er? En terwijl zij aanlag en hij verweet hun. Hij begon notabene even met de reprimande, hè. Hij verweet hun hardheid van hart. Hij verweet hun ongeloof, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij was opgewekt. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld. Hij verbond aan de reprimande, gelijk maar even de opdracht. Daar komt hij. Ga heen in heel de wereld. Preek het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. En hen die geloofd hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Hallo. Hadden we nog visie nodig voor 2015? Hier komt hij. Laten we het gaan doen. Laten we doen wat hij heeft gezegd. En als we het niet doen, nou ja, wat dan? Wat dan? Ze kregen niet veel uitleg. Ze kregen niet veel uitleg, ze kregen wel veel opdracht om te doen. En dat was dit. En ik was daar eigenlijk weer van onder de indruk. Paulus heeft het later opgepakt, Romeinen 6. Petrus heeft het later gesnapt, 1 Petrus 3. Dat verhaal over die doop, dat verhaal over die geloof, dat verhaal hoe die dingen gekoppeld werden. En hij koppelde ze aan elkaar. En het was eigenlijk, de hele opstanding is eigenlijk een duw in de rug om er maar gewoon op uit te gaan. Om het maar gewoon te gaan doen. En... daar zou het eigenlijk ook bijna mee moeten stoppen. De vrouwen, die zochten een steen. Of die zochten de steen niet, die zochten iets of iemand om die steen weg te rollen. En wat ze zochten, was een dode Jezus. En toen kwamen ze daar, en toen was de steen weg. En wat ze zagen toen ze zich omdraaiden, Maria, was een levende Jezus. En die kon zoveel meer dan die dode Jezus. En ik denk, toen ze dat hebben gesnapt, toen zijn ze erop uitgegaan. Want dat lezen we in het laatste stukje van Marcus. De Heer is dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Daar heb je die rechterhand weer, rechts. En daar heeft hij zich gezet. Maar zij... En dat zijn degenen geweest die gezien hebben wat er gebeurd is. Die hem gehoord hebben. Die hem gesproken hebben. Die met hem een visje gegeten hebben op het strand. Die naar hem geluisterd hebben. Maar zij gingen overal heen om te preken. En de Heer werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Dus wie zal nou de steen wegrollen? Ach, lieve mensen. Hij hoeft helemaal niet weggerold te worden. Hij is al lang weg. Hij is al lang weg. Er is helemaal geen steen. Soms ervaar je misschien wel eens een keer dat er een steen ergens tussen jou en jouw bediening ligt. Tussen jou en de wereld. Tussen jou, misschien een steen op je hart. Misschien een steen. Waar kun je allemaal wel niet stenen tegenkomen? Je kunt erover struikelen. De steen is weggerold. Amen. Ik zou eigenlijk gewoon willen besluiten met een mooi gedicht. Wat stond in de visie. Misschien hebben een aantal van jullie het gelezen. Dat was ook van Rickert. Was dat. Van Rickert Zuiderveld. En daar staat boven vier het leven. En dat vond ik wel weer mooi, weet je wel. Alles wat we moeten doen kunnen we alleen maar aan omdat hij is opgestaan. Anders dan is het tobben, zwoegen en dan gaat het niet lukken. En we mogen het leven vieren. En dan zegt hij, kom, vier het leven, vrienden. Drink en eet. Wees vrolijk. Onze uittocht is geregeld. Voldoende leeftocht, het verbond bezegeld. Voor wie met eeuwig daglicht zijn bekleed. Omhels elkaar, om nooit meer te vergeten. Hoe wij vanuit een roestige woestijn aan onmacht, dorst en dood ontkomen zijn. Om zorgeloos dit breekbaar brood te eten. Proost op de zwijgzame, ooit leeggebloed. De voetveeg, offerlam en zondebok. Die zich in deze maaltijd kennen doet. Breek, mijn vrienden, huil en neem een brok. Laat ons nog 1, 2, 3 maal voor hem zingen. De broze God van de mislukkelingen.